Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 46. De EU toont haar tanden. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Sepp van den Broeke, secretaris. Dag Mark.
Dag Seppe. Het is weer een afgelopen periode weer hevig geweest in IT-land wereldwijd.
En daarbuiten ook, Europa. Hè.
Ja. En daarbuiten ook, inderdaad. Maar we gaan het positief houden. En er zijn toch wel wat events die de aandacht trekken. En een van de zaken die opvallen is, is inderdaad de bekendmaking of de wereldwijde marketingreclame voor Signal via de Amerikaanse overheid, maar ook via andere kanalen, waarbij dus blijkbaar het groot publiek voor het eerst heeft kennis gemaakt met een alternatief voor WhatsApp.
Ja, onder meer ook de Belgen. De Amerikanen vinden het blijkbaar prima om niet alleen hun oorlogsplannen tegen Jemen te delen op het chatplatform, maar ze nodigen daar blijkbaar ook per ongeluk journalisten uit. En ja, met het feit dat dat zo wijdverspreid in het nieuws is gekomen, zijn mensen blijkbaar beginnen te denken, die Signal, als dat goed genoeg is voor de Amerikanen, wat is dat voor ding? En dus het is in populariteit door de stratosfeer geslagen.
Ja, en het grappige is dat eigenlijk Signal een afsplitsing is van het originele product van WhatsApp, maar dat een van de mede bedenkers van het verhaal, Meredith Whittaker, Amerikaanse, gezegd van, ik vind toch dat we het iets veiliger moeten doen en iets meer aandacht voor privacy. En ze heeft eigenlijk dan de Signal Foundation opgericht. En op die manier heeft ze dan gezegd van, kijk, ik wil hetzelfde product qua technologie en qua concept, maar wel op een veilige manier. Dus zij heeft dan
Eigenlijk een 1-2'tje gedaan. Hè? Ja. WhatsApp wou in het begin geen end-to-end encryptie ondersteunen. En dan is Signal op de proppen gekomen. En op basis van de druk daarvan hebben ze eigenlijk uiteindelijk ook bij WhatsApp beslist. En dan Meta eraan gerelateerd van, we zullen het dan maar ook gaan ondersteunen. Maar het zijn eigenlijk zij die wat de vlaggedragers zijn geweest van die end-to-end encryption technologie.
Zij was origineel bij Google, hè, waar ze heel actief bij was. En Google was er ook mee bezig. Maar ze is dan in 2018 of zo is gezegd van, is mooi geweest en ik start mijn eigen. En eigenlijk is het wel knap dat zij onafhankelijk blijft tegen alle druk in. Want ja, een platform waar gecrypteerde informatie die niks stockeert, hè, heel duidelijk, geen stockage van data, het staat altijd op de devices zelf. Mm-hmm. Dat is een doorn in het oog van de overheid natuurlijk, hè, want als dit kan gebruikt worden door gewone mensen, kan het ook gebruikt worden door criminelen.
Ja, en ik denk zelfs de EU in het verleden heeft wel eens opmerkingen gemaakt dat ze die signaltoestanden wel niet super prettig vonden. Nee. Misschien is dat idee ondertussen ook wel alweer wat gekeerd met de boodschap van, ja, misschien is bescherming van persoonlijke data ook niet helemaal zo slecht. Maar het zijn, je hebt er voorstander en tegenstanders van, dat klopt inderdaad. Er zijn ook pundits die al hebben gezegd van, ja, maar hoe weten we eigenlijk zeker dat Signal niet gebackdoord is? Want ja, het protocol is wel open source, maar de app die je downloadt, je hebt die niet zelf gecompileerd voor op je smartphone te draaien, dus eigenlijk weet je nog altijd niet wat daar precies in zit.
Ja.
Er zijn ook mensen die zeggen, ja, WhatsApp vandaag de dag heeft encryptie. Het ziet er quasi exact hetzelfde uit dan WhatsApp, laat ons eerlijk zijn. Is het een goed idee voor mij om dan toch nog over te schakelen, ja of nee? Wat denk ik ook wel een relevante vraag is, want als ook al is er nog 80% van uw vrienden al op Signal, dan zijn er toch die 20% die dan toch nog steeds op die WhatsApp zouden zitten. Dus. Maar blijkbaar zijn mensen aan het experimenteren geslagen. En dat is op zich wel al een goed signaal, denk ik.
Ja, en het feit dat Signal zeer populair is, zeker als backup. Heel veel bedrijven die je kent gebruiken Signal als backup, als Teams zou uitvallen. Omdat het juist op de smartphone gemakkelijk installeerbaar is. Het is gratis. Ze doen af en toe wel zo'n keer een bede om te zeggen van, wilt je wat stimuleren? Maar je kunt bellen, je kunt chatten, je kunt videobellen. En het is inderdaad sinds toch een paar jaar al bijna een soort kritische communicatie-infrastructuur alternatief voor journalisten, bedrijven, maar ook overheden blijkbaar. En het is zeer veilig, omdat het gebruikt hetzelfde protocol qua veiligheid, maar de data wordt niet bekeken door WhatsApp of Facebook Messenger.
Ja, nu let op, als je, het punt is, als je echt end-to-end chat met iemand anders op WhatsApp, ik geloof wel dat Meta ook niet uw data kan zien.
Nee, het is, ze kunnen het de data protocol, niet zien. Nee.
Maar er zijn een aantal andere zaken. Ze weten wel dat je aan het chatten bent met die persoon. De inhoud zien ze niet, maar wel het feit dat je aan het chatten bent.
En waar dat je signaal, chat ook. Of en die, waar je chat ook, hè.
Inderdaad, en dan kun je dat koppelen aan een GPS-signaal. En die signalen gebruikt Meta natuurlijk wel al voor hun advertentiemodellen te gaan verfijnen. Bedrijven gebruiken het als backup. Ik denk misschien veel vriendengroepen ook. Ik hoor ook veel meer onder mijn vrienden van, ja, ik gebruik hoofdzakelijk WhatsApp, maar als er dat zou platvallen of er is toch iets dat niet lukt, dan schakelen we over. Signal is zo'n beetje tweede in de rij aan het worden. Dat zie je wel.
Ja, nee, het is ook een manier. Uiteraard, zij zijn ook onafhankelijk. Hè. Ze zijn niet door een of andere eigenaar of big tech guru gefund. Zij krijgen funding vanuit verschillende hoeken. Want ze weten ook, ja, het moet wel werken natuurlijk, maar het is een andere manier van werken op verschillende platforms. En ze hebben natuurlijk ook hun elementen van ontwikkeling en bugs en dergelijke medische moeten behandelen. Maar ze doen het nog altijd met een groep van mensen die dat eigenlijk wel bijna, kan niet zijn als vrijwilliger, maar toch op basis van een zeer, laten we zeggen, vrijwillige basis doen. En die zorgen dat het wel onafhankelijk blijft en veilig blijft. Want ik moet al denken, als ik Signal zag voor de eerste keer, dat aan het vroegere PGP, waarbij je dan ook voor de eerste keer dingen kon uitwisselen. Maar dat was zeer complex en dat was eigenlijk technisch zeer moeilijk voor de
mensen. Ja, niemand
kon
dat gebruiken. Je private key opstellen en dan je public key delen. En wie deed dat? Nee. Gmail ondersteunt dat in principe ook vandaag de dag. Wie gebruikt dat? Geen kat. Dat heeft die sleuteltoestanden, dat is nooit niet bij de brede bevolking. Dat is nooit niet gelukt, zo'n zaken.
Nee.
E-mailverkeer is vandaag de dag ook wel redelijk goed beveiligd natuurlijk. Maar inderdaad, als je echt een één-naar-één communicatiekanaal wilt opstellen vandaag de dag en zonder veel poespas, zonder dat je er zelf veel van kent, is Signal inderdaad geen slechte keuze. Het is makkelijk geïnstalleerd, je hoeft geen speciale keygens te draaien of weet ik veel wat. En je kan aan de slag gaan. Je voegt een contactpersoon toe die het ook heeft geïnstalleerd en je kunt beginnen chatten. Dus wat dat betreft, well done.
Ja, nee. En ze hebben wel een aantal donoren die investeren, maar het is iets dat, en het is super gemakkelijk, eenmaal dat je het gebruikt. Voor veel mensen die het niet gebruiken, die ik zeg van, doe maar, want ik heb geen WhatsApp op mijn gsm staan, op mijn smartphone, zijn mensen, oh, dat is eigenlijk wel even gemakkelijk, behalve, en dat is wel leuk, dat ze minder gestoord worden door reclame. In WhatsApp krijg je af en toe wel eens nogal vrij opdringerige mensen die zich in de WhatsApp ertussen voegen. Dat heb je bij Signal totaal niet. Vandaar ook het fenomeen van, ja, er is iemand uitgenodigd in een netwerk die ik niet kende. Ja, je moet natuurlijk wel maken dat je uzelf met uw persoon in uw contactenlijst op je smartphone zet, voordat je kunt babbelen met elkaar. Dus dat is zeker, een soort van een zekere veiligheid. Je kan niet zomaar met iemand gaan connecteren als die persoon uw contactgegevens niet heeft, zijn nu uw gsm-nummer. En ik gebruik het ook voor mijn security community. En ik moet zeggen, mensen appreciëren het wel, omdat het minder opdringer is en het is puur
het is
de
clean,
communicatie.
Ja, voilà.
Ja, het is clean. Ja. En geen noise, geen geluid, geen afleiding.
Ja, het voelt iets properder aan. Ik zou zeggen, als je er nog niet mee hebt geëxperimenteerd, laat dit dan een goede gelegenheid zijn om misschien toch een paar van vrienden of familieleden of collega's te overtuigen van probeer het eens en kijk wat het geeft. Het is snel aangeleerd. Het kost totaal geen cognitieve effort, dus why not?
Nee, en ook, tenslotte, je hebt ook geen criminelen die je kunnen benaderen via Signal, want ze hebben nu gsm-nummer niet, dus ze kunnen je gewoon niet benaderen.
Ja, Mark, het volgende. Heb jij al op Twitter de wervelstorm aan Studio Ghibli Art gezien?
Ik ben inderdaad wel van mensen die denken dat ze origineel zijn, dat het blijkt dat iedereen het doet. Dan is het blijkbaar niet meer zo origineel, maar het is wel een nieuwe gimmick, hè? De Studio Ghibli kunst.
Ja, Studio Ghibli, enorm bekend Japans anime-producent van films zoals My Neighbor Totoro en dergelijke meer. Prachtige, feerieke stijl. Ja, het zat eraan te komen. Hè. Zowel OpenAI als Gemini van Google hebben net twee nieuwe modellen uitgebracht. Gemini 2.5 Max is het zeker en GPT-4o. En dat zijn weer twee modellen die weer een leap forward hebben genomen in het genereren van afbeeldingen. Een serieuze leap forward. Wat doet het internet dan daarmee? Ah, je pakt de foto van Trump en Zelensky en maakt dan een keer in de vorm van Studio Ghibli art. Ja, iedereen is op die kar gesprongen. Ja, natuurlijk, je krijgt daar meteen al de vragen bij, zoals, ja, maar wat met copyright en wat met als je een minder prettige foto gaat omzetten naar een kinderlijke stijl, wat met de moraliteit erachter, wat met het werk van artiesten erbij. Dus we hebben aan de ene kant een enorme ja, meme-expressie en iedereen amuseert zich en het is heel prettig en aan de andere kant toch weer een momentje van, ja, maar ja, als artiest, ik zou me wel ongemakkelijk voelen dan.
Ja, en niet enkel dat, maar het duidt ook aan de kracht van technologie om eigenlijk bepaalde stijlen te beginnen overnemen op een geautomatiseerde manier.
Exact, dus, en zo voorbeelden zijn er ook legio. Mensen hebben al zitten posten. Ah, dat idee van die bonnetjes, een foto van uw receipt op te laden in uw compensatieplatform. Je kunt jij gewoon nu aan dat ding vragen. Zeg, maak me een keer een bonnetje van de McDonald's voor $43. Poef, klaar.
Ja.
Maak me een keer een foto van een voorschrift. Vroeger, en ik denk dat we daar wel voor moeten opletten, een paar jaar geleden werd er laconiek gelachen. En haha, zie een keer, het AI-model maakt een figuurtje met 6 vingers in plaats van 5. Mm. Of het AI-model is niet goed in het hanteren van tekst. Ja, sorry, vandaag de dag. Het ziet er zeer realistisch uit. De AI-modellen staan daar. Dus we moeten wel terug eens nadenken over het idee van hoe gaan wij om met visueel bewijsmateriaal? Hoe gaan wij om met copyright? We weten ook dat Sam Altman en zijn OpenAI in Amerika serieus aan het inpraten zijn op Trump in de zin van oh, maar die copyright. Voor ons is dat, als dat op het web staat, mogen wij dat gebruiken. Punt aan de lijn. Europa heeft trouwens ook heel andere of heel andere uitgeschreven wetten wat copyright betreft dan Amerika heeft. Bij Amerika zijn ze dan laten vallen of proberen te laten vallen onder fair use. Het is all fun and games, maar totdat het misgaat natuurlijk, hè.
Ja, ja, en vooral ook, ja, het is weer een bedreiging natuurlijk, zoals je zegt, voor de mensen die jaren die technieken onder de knie krijgen om te automatiseren. Nu, je ziet ook dat het maken van strips en van tekenfilms en anime is al deels geautomatiseerd. Maar dat het nu al zo snel kan en iedereen eigenlijk zijn eigen anime-strip of anime-film kan maken, want dat komt eraan binnen nu en een paar jaar, dat je eigenlijk zegt van, dit is het idee, dit is de plot. Ik wil een film van zoveel minuten en maak me dat met dit zijn de karakters, dan kan je eigenlijk je eigen anime maken, dat komt eraan. En dat is iets dat, ja, hoe kijk je ernaar? Het is, als het al technologie wordt gebruikt, dan wordt bijna de creativiteit wordt de begrenzing. Maar niet de techniek of de technologie. En wat ik heel markant vind, is niet enkel die Ghibli art, maar ook de varianten. Hè? Want nu zie je
oh, ja,
mensen,
want,
de Muppets
zo,
en,
exact,
en style van de Simpsons.
Wat, ja, en, ja, inderdaad.
Dus,
veel meer kunnen we daar denk ik niet over zeggen. Ik wil alleen nog één feitje meegeven. Jij bent ook een filmfan, maar ik weet niet of je zo fan bent van de films van Studio Ghibli. Maar de man is, en Studio Ghibli is natuurlijk een fenomeen, met musea, met theme parks, met weet ik veel wat nog allemaal.
Ja.
Ja, er zijn redelijk wat fans van die reeks films, omdat die toch altijd een soort van handgetekende stijl bewust hebben zitten hanteren. Ze hadden altijd een zekere charme. Het feit dat nu wat wordt verkracht door al die AI-toestanden is eigenlijk al spijtig op zich. Maar geïnteresseerden moeten eens zoeken naar een filmpje van 8 jaar geleden, waarin dat er een ijverige stagiair een nieuwe technologie voorstelt aan Hayao Miyazaki. En dat is de oprichter van die studio. Ondertussen al nog steeds een oudere man. En die toen al 8 jaar geleden zeer trots liet zien bij het werken aan hun nieuwe productie Prinses Mononoke. Die had gezegd, kijk eens, we hebben hier een model, een softwareproduct, waarmee dat we mensen kunnen laten bewegen en realistisch laten bewegen. En dat was een filmpje waarin dat die mensen vrij horrormatig, gortig werden voorgesteld. Dus een beetje bloederig en zo. En die persoon, Hayao, die zit daarnaar te kijken, zeer rustig, zeer kalm. Die luistert, die kijkt en die zegt op het einde, deze technologie is een belediging voor het leven. Dus die persoon, of die oprichter, die achter die stijl zit, is eigenlijk zeer sterk gekant tegen dit soort van geautomatiseerde productie van art, van het gebruik van... Of, ik denk dat hij zich dat hij eigenlijk moet tranen met tuiten laten als hij ziet dat mensen memes aan het gebruiken zijn en die nu in Studio Ghibli art aan het zetten zijn. Ja. Dus ik denk dat we daar ook een beetje respect voor moeten hebben van... Oké, ook al valt het niet onder copyright, er is wel nog zoiets als de geest van de wet dan, laat ons zeggen, dat als een artiest zegt, ja, maar dat is wel mijn stijl, iedereen weet dat dat zijn stijl is, dat je daar ook niet te veel misbruik van gaat beginnen maken, denk ik dan. Maar oké, ja.
Nee, en het is vooral, ik was ook verbaasd, en dat, verbaasd niet, maar inderdaad, ze hielden ook het voorbeeld aan, dat was handwerk vroeger, en dat is uit een film, een scène waar dat een meeste mensen van 4 seconden, er is 15 maanden seppen aan gewerkt.
Ja, dat is een 15 beetje de algemene maanden. En dus, spijt van vandaag de dag.
Ja.
Ik keek onlangs terug naar Ghost in the Shell 2 van 2004. Ook een prachtig handgetekende animefilm. En ik zat daar naar te kijken en ik dacht eigenlijk, ja, vandaag kun je dat met veel minder mensen doen op veel minder tijd. Maar je gaat toch voelen dat er AI-slop achter zit. En ja, misschien met dat gezegd hebben, het is een beetje spijtig ook wel. We genereren zo art on the flow, maar wat is de waarde ervan geworden? Ja,
ja, en vooral ook omdat het mij opvalt is... De kwaliteit van de foto's, ik kijk niet naar de film, maar van de foto's, is inderdaad wel net alsof het uit zo'n studio komt. Het is echt, ja, met de kleuren.
Inderdaad. Het ziet er perfect uit, hè.
Ja.
En we hebben de artikels ook gehad, dat ja, misschien moet Photoshop zich beginnen zorgen maken ook. Want, en dat is eigenlijk, ja, dat is ergens wel mooi, want nu kun je zeggen, kijk, hier is een foto van mijn product. Hier is een foto van een model, waar dat je hopelijk dan toch één foto van hebt waarop je de intellectuele property-rechten hebt. Ah, wel ja, zorg er nu een keer voor dat model dat product vasthoudt.
Ja.
Vroeger, dat AI-model zouden we iets gegenereerd hebben, maar dat haar zou van bruin naar zwart gegaan zijn, of die rode blouse dat die aan had, zou wit geworden zijn. Nee, nu is dat perfect. Ja, ik denk dat er veel marketing agencies zich zorgen aan het maken zijn vandaag de dag. Dus, ja.
Ja, nee, ik denk ook voor de mensen zelf, als je een reclame ziet, of het nu een foto is of een kort filmpje, gaat je om duur ben afvragen van, is het nu echt of is het getrukeerd?
Ik vraag me dat al vaak af, ja. Eigenlijk, eerlijk gezegd.
Ja.
Ja, wat die IP betreft, misschien nog een laatste kanttekening die we ook hebben opgemerkt. Zowel Wikipedia, maar ook heel veel ontwikkelaars van open source software zijn steen en been aan het klagen dat het merendeel van de bezoekers aan hun website vandaag de dag AI-bots zijn. Die proberen alle content eruit te vissen. Mm. En Mark, we kennen allemaal... Ja, maar ja, je hebt toch zoiets als de robots.txt? Ja, wat denk je? Als jij een OpenAI of een DeepSeek bent, dan negeerde die robots.txt gewoon. Hè, en je roteert je IP-adressen en je doet gewoon lekker voort.
Ja, nee, dat is waar. Dus, ja, en de kwaliteit... Echt, het is waanzinnig goed gedaan. Hè? Ik bedoel, het is
ja, maar we gaan naar een soort... Kent je de dead internet theory?
zeg maar...
Ja, waarbij dat eigenlijk, als je zou kijken van ja, hoeveel echte personen zijn er nog momenteel op het internet aanwezig, dat cijfer wel eens zeer laag zou kunnen uitvallen en dat het eigenlijk gewoon allemaal bots zijn die op het internet zitten.
Dus dat er Instagram meer bots zijn dan mensen.
Ja, ja, en de fictie wordt de realiteit, want Instagram heeft ook onlangs aangekondigd en letterlijk aangekondigd, we zijn aan het denken om ook de commentaren op foto's misschien af en toe te laten genereren door een bot. Want weet je waarom? Als je een foto plaatst en daar komt zo'n stukje commentaar op, ook al weet je dat dat door een bot zou kunnen zijn, je gaat je toch een beetje beter voelen en een beetje meer geapprecieerd en je krijgt wat attentie en je blijft wat langer naar onze advertenties kijken, want daar komt het uiteindelijk op neer dan natuurlijk. Mm. Dan denk ik van, oh nee.
Ja, nee, dat is waar. Dus, ja, en het punt is ook voor influencers, die dan eigenlijk is dat voor een opportuniteit, maar ook tegelijk een bedreiging, want je vraagt je af, is dat door die influencer zelf gedaan, of is dat laten genereren om toch meer aandacht te hebben, want je kan foto's gaan verbeteren langs alle kanten en in andere situaties brengen, maar ja, dat neemt het realiteitsgehalte weg, en wat te gaan valideren, dan moet je bij wijze van spreken al de echte foto kunnen capturen en daar
onmogelijk, onmogelijk. Ja. Hoeveel influencers zijn er nu al die betalen voor fake comments gegenereerd door bots? Dat is al een markt op zich. Dus...
Dat is een markt op zich. Ja, nee, dat is waar. Dat is een element dat moeilijk is, maar het is ongelooflijk hoe snel het gaat en dat mensen zich daar geen vraag bij stellen. En het is leuk als een gimmick. Ik denk ook, eerlijk gezegd, dat de mensen, als je dat 10 of 15 keer gedaan hebt, zijn ze dat beu en dan wil je iets anders
ja,
doen.
En ik denk dat mensen nog altijd wel goed zijn in zo'n een beetje aanvoelen van, ja, maar dit is AI gegenereerd en het begint mij wel wat de keel uit te hangen. Zo. Ik denk wel Een jaar later op een punt gaan komen dat we wel zoiets van hebben van... Ja, maar ja, ik stuur u een mail met bullet points. Jij gebruikt AI... Of nee, ik stuur een volledige mail. Jij gebruikt AI om die in bullet points om te zetten. En dan stuurt jij mij een antwoord met AI dat weer uitgeschreven is. Hopelijk gaan we misschien wel ooit tegen elkaar dat kunnen zeggen... Liefde AI alone en laat ons gewoon efficiënt in bullet points meteen met elkaar communiceren. En idem voor beeldgeneratie, dat mensen iets gaan hebben van... Ja, maar ik herken wel dat dit gegenereerd is. Dit is te flats, dit is te flauw, dit is niet origineel. En we raken het een beetje beu. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren.
Ik denk dat dat nu al is, Seppe. Dat als je nu een presentatie doet en je durft het aan om een Ghibli, Studio Ghibli, art-achtige dingen te doen...
Het valt al niet meer in goede aarde, hè?
Dat je dus boeroep krijgt in de zaal van boe, wees geen origineel.
Ja, dan beter geen afbeelding, denk ik. Nee,
geen afbeelding of pak dan nog een originele... Maar niets met van, oh ja, allee, proficiat, je hebt het ook ontdekt. Ze zijn ook al een paar
voilà, inderdaad, en dat is rap gegaan, want een jaar en een half geleden was er nog... Kijk, een keer, ik heb AI gebruikt voor al mijn plaatjes. En hier, oh, wauw. En nu, ik denk dat mensen liever gewoon 3 woorden op een slide zien en laat afbeeldingen maar achterwege.
Ja.
En al die toestanden. En vertelt een keer een goed verhaal of vertelt uw kennis. Maar,
maar gebruik niet.
Het hoeft niet.
Ik moet zeggen, als ik presenteer, ik zou het niet doen. Ik zou het echt aanraden om niet te doen. Want je gaat zo af. Want
je valt voor de mand. Iedereen ziet het dat het ook al gebruikt. Je Gemini of ChatGPT.
Ja, maar zelfs,
mensen gaan het zich toch afvragen van... Ja, dat plaatje, haha, leuk plaatje. Ja, maar gebruik het dan spaarzaam. Maar...
Ja. En zelfs hebben, als je het gebruikt, is het nog altijd van... Amai, ja, maar dat, ik kan dat ook doen. Doe mij iets nieuws, wees origineel. Ja?
En ik denk, mensen gaan ook meer en meer gaan afvragen... Het beeld dat je toont op een slide... Geeft dat iets inhoudelijk? Of is dat gewoon als grapje of als ondersteuning? En als het die twee laatste is, laat het maar. Als het iets inhoudelijk is, goed, toon het. Maar anders, laat het maar.
Ja, dat is waar. Nee, maar dus... Ik denk dat het terug de kern brengt van... Als je iets wil uitdrukken... Hoe ben je origineel en je kan ondersteuning gebruiken, maar je moet er inderdaad, zoals je zegt, spaarzaam mee zijn. En je moet voor altijd, en dat vind ik essentieel, altijd referentie hebben waar je het vandaan haalt. Want ik zie nog altijd veel mensen die poetjes gebruiken en niet de ballen hebben, om het slecht uit te drukken, om daar de referentie te zetten, want dit komt van...
En dat is maar het minste eigenlijk, de bron erbij te zetten.
Tuurlijk, voilà. Dat is eigenlijk van, het komt daarvan, het is genereerd, dat de mensen weten, oké, je bent tenminste eerlijk en transparant. Want degenen die het niet doen, daar heb ik nul
verstand. Ja, en zelfs als je dan zou beslissen, ja, maar ik vind die AI-art wel fijn, ik wil dat erbij zetten, zeg dan dat het gegenereerd is door dit specifieke model. En weet je wat, zet misschien uw prompts erbij op het einde die je hebt gebruikt. Why not? Dat is dan de volledige transparantie.
Ja.
Dus laat ons niet meer doen alsof. Goed, we gaan naar de EU. Klopt, hè?
Wel, vooral ook het verhaal doordat de EU bezig is met het ontwikkelen van zijn eigen Linux-besturingssysteem.
Nee. Het is EUOS.
EUOS, sorry. Ja, EUOS.
Maar inderdaad, het is een eigen Linux-besturingssysteem.
Het logotje moet kloppen. Hè?
Het is EUOS.
EUOS, oei.
Ze zijn niet de eerste, hè?
Nee, dus 8 Europese landen die eigenlijk zelf een beetje merken van... Goh, Windows 10 gaat eind oktober, zeker is het, dat het eruit vliegt, denk ik, Windows 10. En de pensioendatum is bevestigd vanaf oktober, dus iedereen moet... En dan we zeggen, ja, maar moeten we nu altijd blijven op die Windows 11 en 12 en weet ik veel wat? Of moeten we iets anders overwegen? En het is de eerste keer wel dat men... Lange tijd open source heeft men zegt van het bestaat al heel lang, het is oké, maar ze doen niet commercieel. En waar men zegt van.
Je hebt commerciële open source bedrijven ook. Hè? In Duitsland hebben daar SUSE zitten bijvoorbeeld, waarvan ik zou eens moeten opzoeken of dat ze echt betrokken zijn, maar dat is een van de grote Europese Linux-verdelers. Red Hat is Amerikaans, maar ze zijn wel niet de eerste en het is ook niet de eerste keer. Duitsland bijvoorbeeld heeft in het verleden ook wel al voor gemeenschappen en zo wel al eens gezegd van jongens, we gaan allemaal op LibreOffice en dat soort toestanden. Mm. En dat idee van zo'n Linux OS voor overheidszaken, weet je wie dat dan nog heeft gedaan? De twee meest bekende voorbeelden zijn Noord-Korea met hun Red Star OS.
Uh-huh.
En China ook. En eigenlijk een beetje exact hetzelfde. En ik denk, je gaat nu zeggen, ja, 2 communistische landen, maar er zit denk ik wel een beetje dezelfde gedachtegang achter. Ik denk dat het vooral is om ambtenaren bij de overheid, bij de Europese Commissie en dergelijke meer, Is het nog wel een goed idee om die allemaal op Amerikaanse software te zetten? Net zoals dat je de vraag kunt stellen, is het voor een politicus met zijn gsm die hij gebruikt voor zijn communicatie met andere politici, ambtenaren, weet ik veel wat nog allemaal, moet hij daar TikTok op hebben geïnstalleerd staan? Een beetje een gelijkaardige bezorgdheid, denk ik, die daar speelt. En het is niet dat de EU nu wilt zeggen van wij gaan hier een operating systeem maken dat hier Mac OS naar de loef gaat steken of zoiets. Dat denk ik niet. Nee. Dat gaat eerder wat Ubuntu herpakt zijn met het logootje van de EU erop. Dat gaat dat gewoon zijn. Maar dat ze wel gaan zeggen, jongens, als je hier als ambtenaar of zo werkt, we moeten toch wel meer naar een soort van beschermde setup toe of een repository die wij controleren, eerder dan maar Windows binnen te pakken en te blijven meegaan daarin. Dat is uiteraard de reden. En het gaat trouwens op Fedora gebaseerd zijn. Dus dat is wel al bekend.
Fedora gebaseerd. En het is inderdaad vooral gericht op de Europese publieke sector in eerste instantie. Maar uiteraard is het open voor iedereen om te gebruiken. Maar ik denk dat het terug een poging is. En ik denk dat het wel goed is om toch een stukje een lokaal controleerbaar systeem te hebben waar je niet per se altijd om zoveel tijd bakken vol geld moet betalen aan een
ook al licentiekosten,
klopt. Bedrijf om het te doen. En het is een tussenlaag, het is geen applicatief, het is een operating systeem. Laat ons duidelijk zijn, het is geen applicatie, maar je kan
het
wel bouwen.
Het is echt de OS, Maar voor inderdaad, voor consumenten of de dagdagelijkse Europeaan gaat dit niet... dit is niet de bedoeling hiervan, hè. Dat is wel duidelijk. Je kunt evengoed Fedora gewoon zelf downloaden en installeren als je onafhankelijk wilt zijn van Windows. Dus dat is zeker niet de gedachtegang hierachter. Nee. Ze hebben een... ik weet niet of je het hebt gezien, maar ze hebben het is nog in ontwikkeling. En er is nog geen tijdslijn, maar ze hebben wel al een Kanban-bord gelanceerd, waarop dat je wat kan meevolgen, waarmee dat ze zoal bezig zijn. Er zitten een paar leuke technische hits tussen, zoals een van de al afgesloten issues is. Gaan we System D gebruiken, ja of nee? Dat vind ik wel een leuke. Je ziet daar wel een beetje zo de Linux-achtige nerdigheid al wat naar boven komen. Dus mensen die zeggen, waarom heb je Fedora gebruikt? Waarom niet met Arch? Dat is ook zo de typische. Maar ik hoop wel dat er iets uitkomt. Ik sta er ergens wel achter ook.
Het is een visie en het realiseren en het op de markt zetten als een alternatief is iets dat heel goed is. En zeker het kan op termijn, als het goed werkt, kan het een bepaalde alternatief zijn om vendor lock-in te vermijden. Hè? En dat is denk ik een belangrijk punt, dat er alternatieven zijn, want iedereen blijft maar gedwee lopen met de bekende oplossingen, omdat men denkt dat er geen andere oplossing is en denkt dat dat de denkfout is die men wil vermijden in de toekomst.
Dus... en ik denk ook, we hebben nu Trump bezig gezien, we gingen het er niet over hebben, we gaan het er niet over hebben met zijn handelstarieven, maar ik denk ook dat het een beetje is van wat afscherming of bescherming van als die kerel nog iets raars in zijn hoofd krijgt wat betreft licenties of software. Ja, je kunt maar best op veilig spelen vandaag de dag. Hè. Ik denk dat het ook een beetje daarop neerkomt.
Ja. Ja, en ze doen niet enkel op operating systeemniveau hun best Europa, ook naar artificiële intelligentie gaan ze ook een steentje bijdragen, beperkt weliswaar, met 1,3 miljard euro. Dat is 1300 miljoen euro, ik noem het altijd zo, dat is toch een gigantisch bedrag. Daar kun je al veel andere dingen ook mee doen, maar toch gaat men dan investeren in artificiële intelligentie, de security en de skillset die nodig is om dat in het kader van het digitaal Europa traject, om dat te realiseren. Ik vind dat wel...
Ik ga wel zeggen, ik weet niet wat jij ervan dacht als cybersecurity expert, en ik vanuit mijn AI-kant, maar de investering werd aangekondigd als $1.4 billion, inderdaad, in AI, cybersecurity, digital skills. Wordt die pot dan gelijk verdeeld? Hebben die drie met elkaar te maken? Is het alle drie samen? Is het alle drie apart? Dat vond ik wel een beetje... is het dan cybersecurity en AI? Of is het we gaan zowel AI doen als cybersecurity? Dat vind ik soms moeilijk om te ontwaren in dit soort van aankondigingen.
Ik denk dat een groepering, eerlijk gezegd, denk ik dat een groepering is van een aantal projecten die op stapel stonden, zoals de Digital Identity Wallet en dergelijke, die daarmee zullen gefund worden, waarbij men toch wel de garantie wil hebben dat men het realiseert. En het past in het kader van Europa. Men wil toch binnen de Europese Unie zorgen dat mensen kunnen reizen. En zoals je ziet, nu heeft men nog altijd veel rijbewijzen op papier of op plastic. En dat men zegt van, we gaan het toch ook digitaal maken. Maar dan moet je wel ook een soort Europees platform hebben. Want als elk land dat op zichzelf doet, En je gaat dan allemaal je keer een andere app gaan installeren, dat is onmogelijk. Dus
ja, het is altijd daar kader. Wat er wat spaak loopt, hè, Mark? Want dan beginnen ze eerst met knowledge centers en praatcafés op te richten tussen de lidstaten heen. En daar blijft er al altijd zoveel geld plakken. Denk, dat is een beetje altijd wat... hetgene waar Europa soms wat schwung in mist, hè, diplomatiek en zo, zijn wij heel goed. Maar zo gezamenlijke organisatie, dat is toch altijd een lastige, hè?
Nee, dat klopt. En het is vooral de bedoeling, denk ik, om een wat extra visibiliteit te geven, maar vooral de garantie dat je effectief iets doet rond security, want dat blijft een probleem. Dat is ook in het kader van die regelgevingen. Men heeft in Europa een aantal regelgevingen op stapel gezet.
Mm-hmm.
Maar als dat gewoon een regelgeving is zonder iets concreet, waar je zegt van, ja, maar wat bedoel je? Dan lijkt dat tot niks. Dus de Cyber Resilience Act...
Bij de vis zijn. Ja,
de Cyber Resilience Act, de CRA, komt eraan, maar dan moet wel de mens zeggen, oké, en hoe doe ik dat? Of wat stelt Europa voor? Dus dan moeten ze toch een aantal zaken hebben. De Europese digitaliteit, ik denk met Estland, België en nog een aantal andere regio's, wil men toch wel verder dat uitwerken naar een Hans-Europese markt. En er zijn natuurlijk regio's die dan nooit zullen voor in aanmerking komen, die nu wel plotseling de mogelijkheid hebben om te kunnen meehoppen op de kar of de trein van, oké, we gaan naar die digitaliteit. Dat zal nog ettelijke jaren duren, maar het feit dat men nu wel investeert daarin en tegelijkertijd ook een stukje die Europese verankering, dus het zal wel in Europese datacentra en in de Europese bedrijven moeten zijn en niet bedrijven met een hoofdkantoor ergens anders, vind ik wel een positieve evolutie. Dus de doelstelling is wel om ook geld te pompen in de lokale IT-economie.
Ja, maar zoals als ik dan kijk naar de AI-zijde, ze gaan dan weer beginnen met AI-hubs. En dan vraag ik me af, oké, zo'n datacenter, dan gaat het weer een robbertje vechten zijn onder de lidstaten van wie mag eerst. En dan leest je ook, Frankrijk heeft dan, omdat daar Mistral en zo zit al, en die hebben dan een $112 billion AI investment plan al aangekondigd. Ja, dat is al een magnitude twee keer zo hoog als Europa net heeft gedaan, dus... Ja, dan vraag ik me soms af van, jongens, de alignering soms zit toch soms een beetje spaak. Hè? Maar oké, je weet dat ik daar vaak over klaag, maar ik zou juist willen dat er wat meer eenmaking is, wat dat betreft.
Maar in elk geval is het wel goed, want degene die dat trekt is een Finse commissaris, hè? Dus Henna Virkkunen. En zij is verantwoordelijk voor technische sovereignty, security en democracy. Dus ik denk dat mensen wel wat werken voor de komende periode, sowieso.
Ja. Ja, dus, maar ik denk dat we de Finnen wat dat betreft wel kunnen... daar hebben we wel een goed oog in, denk ik ook.
Ik denk dat ook. Dat is zeker een vast een geval.
Dat kunnen
dus
we wel uit leren, denk ik.
Positief nieuws. En verder, Europa laat ook hun tanden zien, zoals we hebben aangekondigd. Men geeft niet enkel wetgeving, maar men zegt van, als je niet volgt, en we geven eerste waarschuwing en een tweede waarschuwing, de derde keer op de prijs. En helaas, TikTok heeft nu €500 miljoen boete gekregen voor het doorsturen van Europese gebruikers naar China.
Ja, en met reden eigenlijk ook, hè, Mark?
Ja, tuurlijk. Ah ja, het mag niet, hè. Net zoals het voor Meta niet kan, is het ook niet van toepassing voor andere bedrijven.
Laat ons eens zeggen, wat specifiek mag er niet? Wat heeft TikTok gedaan, dat de luisteraars mee zijn?
Wel, eigenlijk dus, zij hebben vooral informatie die TikTok verwerkte van van de klanten, hè, dus
in Europa,
heeft men gewoon doorgestuurd naar China om te verwerken, om daar dan analyses op uit te voeren, dergelijke meer.
Dus gebruikers in Europa, dat gaat netjes naar China. En ik denk wel als je dan zegt als Europa, maar jongens, niet dit.
Niet dit.
En overschot het is van gelijk. Ja.
GDPR-wetgeving is voor iedereen van toepassing. En dus ByteDance, het bedrijf achter TikTok, heeft illegaal, die heeft China naar China versluist, die data. En dus, dat is een zonde tegen de GDPR.
Ik vind dat mag er wel eens een tik op de vingers volgen ook. Eigenlijk.
Tuurlijk, absoluut.
Maar wat natuurlijk sommige mensen nog meer in het verkeerde keelgat is geschoten, dat er nog het dubbele van een boete zou volgen voor onze vriend Elon Musk met zijn X-platform ook.
Ja, dus ook daar blijkt dat niet enkel ByteDance betrappen, maar X met Elon Musk, die zit in hetzelfde water en die heeft zelfs het risico dat hij €1 miljard gaat moeten betalen als boete. U weet waarschijnlijk al wat de reactie gaat zijn. Het zal alle duivels ontbinden en een schande.
En ze willen ons censureren en dit en dat. Ja.
Terwijl dat gewoon...
Ja, hoe noemen we die kerel vandaag de dag officieel? Is dat de first buddy van Trump of...
Ik ja. weet niet wat het is, maar in elk geval, de boete zal er zijn. En ja, het gaat tot 900 miljoen euro, wordt gezegd.
Nu, eerlijk maar, gezegd, dat omdat... mensen X gebruiken, geen probleem mee. Nee. Dat mogen ze van mij. Ik denk dan ook wel, je zou het ook makkelijk kunnen oplossen. Zet een datacenter in Europa, haal die Europese gegevens daar en ontsluis die niet naar de VS of naar China en punt aan de lijn. Klaar,
maar,
hè?
Maar daar, bij X, gaat het niet over privacy, maar gaat over de Digital Services Act.
Ja, waarbij en zeggen inderdaad. Van,
kijk,
en...
sociale media worden verplicht om hun gebruikers te beschermen tegen nepnieuws, terroristisch
ja,
materiaal,
maar dat vind ik dus al een
haat.
Beetje een meer en ook, grijzig en ook, spoor, want wat is nepnieuws?
Ja, maar toch...
Dan wordt het ook soms een beetje een knuppel eerder dan... Dus bij TikTok had ik zoiets van volledig overschot van gelijk. Ja, bij X denk ik, als je zo'n platform hebt, begin maar een keer met al dat nepnieuws tegen te houden. Hoe ga je het doen? Zelfs al zou je willen. Niet dat ik zeg dat hij wilt, maar zelfs al zou je willen. Tja, een soort van EUX ook gaan maken dan met iets mee aanloggen.
Ik dus... weet het niet. Ik denk in elk geval dat desinformatie en illegale outen en inhoud is toch wel iets dat een punt is. En er zijn grijze zones, absoluut, maar er zijn ook zones waar het duidelijk zwart is. En niet
tuurlijk.
Wit. En dan gedenkt van, dit is erover. En het is onlangs gebeurd met dat incident waarbij een hele bende mensen op, was het Telegram, ook een heel pak, ja, of Instagram, waar we een heel pak van die niet gecensureerde foto's kreeg van geweld op kinderen en dergelijke meer.
Ja,
foutje in het algoritme, zei men toen. Maar
ja,
bij
klopt,
X
dat
is geen
plots,
foutje, bij X
ja,
is geen foutje
nu,
in het algoritme.
Op. Ja, wel, maar we geven wel aan dat Instagram... dagelijks wel heel veel werk en moeite steekt in het afblokken van dat soort
ja,
zaken. Dus...
Dat dacht ik ook wel. Dat was ook mijn reactie van... Amai,
van hoe
als...
moet dat dan normaal zijn? Ja, ja voilà. Ja, en wat krijgen die moderatoren niet allemaal te zien? Want er zijn ook verhalen geweest dat die mensen na een jaar werken bij Meta, dat je die in een therapiecentrum mocht steken.
Ja, ja, ik denk
hè,
dat ook.
Die,
ik denk dat die mensen... Je kunt niet iets ontzien, zeggen ze altijd. En
ja,
ik
wel,
denk
het is
dat je
dat.
Daar
dus,
de meest grote bagger en wansmakelijke dingen ziet, dat je, als je dat dagelijks moet zien... dat dat onmenselijk is. En ik denk dat dat misschien wel een idee is voor algoritmes te maken die dat wel er kunnen uitfilteren, maar de vraag is, ja, dat maakt ook fouten. Je hebt gezien, als ze voilà. Dan toch een keer een foutje maken, krijgen de mensen plots dat toch doorgestuurd en dan denk je van, oh my god, wat circuleert er in godsnaam op dat netwerk? En dat heeft ook terug een stukje te maken, denk ik, Seppe, met het feit dat iedereen zomaar op dat netwerk kan, zonder authenticatie, zonder wie dat je bent. En dus
dat is het internet altijd
meer
geweest,
en wie is.
Dat is het internet altijd geweest ook, ja. Natuurlijk. Ik vind dat wel een moeilijke. En tuurlijk, misinformatie, dat is zeker slecht en dit en dat. Maar aan de andere kant moet je ook wel een beetje vertrouwen hebben in de individuele gebruiker, dat die ook niet allemaal oerdom zijn ook.
Nee.
En hopelijk nog wel zelf wat kunnen zien wat waar is en niet waar is. Ja, ik vind het een lastige. Het is leven wat dat betreft een beetje een rare wereld. Nu, dat de VS daar helemaal het verkeerde pad aan het opgaan is, wat dat betreft geen argument, is zo. Maar we mogen ook niet beginnen overreageren daarop. Ja, een volledig gereguleerde, afgeleide, nette soort versie van X, daar gaat ook geen kat op zitten. Wat mensen willen af en toe is klagen of hun gedacht zeggen ook. Dus, ja.
Of willen eens kijken naar leuke filmpjes en of
voilà,
gewoon
iets
of gelijk
zien.
Wat.
Exact. Ja,
maar
ja.
Ja, nee, het is merkwaardig. Maar ja, de acts zijn geschreven uit het perspectief van de bescherming. Want ik denk altijd nog, Seppe, dat de wetgeving er is omdat het mensen ja, de toch bepaalde zaken niet door de beugel vinden kunnen en dan zeggen van dit kan niet en dan gaat men daar een wet voor maken en die moet dan wel nageleefd worden.
Klopt,
en
zeker.
Als je
en, maar
wetten
weet
maakt,
je, het punt
en
is,
je leeft ze na, heeft het geen zin.
Maar het punt is, als het op privacy aankomt en het verhaal van TikTok dat ze mijn gegevens doorsluizen naar China, daar heb ik geen controle over.
Nee.
Dus ik als consument ben daar tegen en als ze dat doen, ik heb daar geen controle over, ik heb daar geen zeggenschap in, dus wat dat betreft akkoord. Op X, als ik misinformatie tegenkom, heb ik ergens wel nog een stukje zelfcontrole om mijn eigen gedachten te vormen en te beslissen, ja, maar dit is bullshit wat hier getoond wordt. Dit is puur oplichterij of manipulatie van de Russen of weet ik veel wat. Is dan het uitgangspunt van, ja, maar de meeste mensen zijn daar niet toe in staat. Het zou kunnen dat het dat is en dat dat de waarheid is, maar dat vind ik dan wel, dat moeten we denk ik vooral gaan inzetten op educatie van mensen, van, bij god, als je het internet opgaat, dat was in 1990 zo, dat is nu nog veel erger. Geloof niet alles wat je leest ook, hè. Dus,
wel, ik denk dat daar wel een taak is voor, niet enkel de overheid, maar ook voor scholen en eigenlijk ook voor bedrijven en organisaties, om mensen kritisch laten nadenken. En dat was iets dat ik ook wel regelmatig hoorde de afgelopen weken, is van, denk kritisch na. Wat je ziet, hè, klopt dit? Is dat juist? Is dat accuraat? Maar ook van, ja, wat zit daarachter? En dat niet zomaar geloven. En het is gemakkelijk om in een fuik, in een tunnel te komen van... Want die algoritmes stimuleren ook eigenlijk... en dat is een beetje merkwaardig, maar eigenlijk niet. Is die algoritmes die leven bij gratie van de sponsoring en de reclame. Ja. En zij hebben gemerkt dat als er insinuaties zijn van... Oei, er is iets verkeerd en een soort agressie of...
Ja.
Op de spits gedreven discussies, dat trekt aandacht.
Dat is al voor Elon Musk, was dat het uitgangspunt dat van Twitter. Dat was het algoritme van het beste engagement dat je kunt hebben om iemand op je platform te houden, is boos zijn.
Ja.
En kwaad zijn.
Ja.
En dat klopt zeker en vast.
En dus dat, en ook mensen continu bezighouden aan die schermpjes. En die platformen, we hebben het al gezegd in vorige sessies, is psychologisch zodanig uitgedokt. Zo uitgegokt, daar kunt je als gewone sterveling niet echt tegenop, want het leidt u naar wat zij u willen laten zien om toch zoveel mogelijk uiteindelijk te vermarkten. Uiteindelijk geld eruit te krijgen.
En zeker vandaag met die modellen zoals Gemini en die Chat4O, niks is nog de realiteit. Alles kan vals zijn. Misschien als afsluiter van, hoe kan je er u tegen wapenen? Zet de schermpjes af en toe uit, ga naar buiten, geniet van de zon en stap er even van weg, zou ik dan zeggen.
Dat is af en toe wel eens een goed advies om eens los te koppelen. En wat men noemt met een mooie term, Seppe, deconnectie.
Voilà. We gaan deconnecteren.
En bij deze deconnecteren we ons en gaan we uitkijken voor de volgende aflevering. Seppe, bedankt voor deze talk en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.